Daarna trok Jezus door Galilea. In Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden. Nu naderde het Joodse loofhuttenfeest. En daarom spoorde Jezus' broers hem aan: blijf toch niet hier, ga naar Judea. Dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden? Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Maar Jezus zei: mijn tijd is nog niet gekomen. Voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is. Dat zei hij en hij bleef in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook. Niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af waar hij was. Overal werd over hem gesproken. Sommigen vonden dat hij een goed mens was. Anderen meenden dat hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over hem te spreken, uit angst voor de Joden. Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf er onderricht. De Joden waren verbaasd. Hoe weet hij dat allemaal, terwijl hij geen opleiding heeft gehad? Jezus zei: wat ik onderwijs, heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt, of dat ik namens mezelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer. Maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft, is betrouwbaar. Hij bedriegt niemand. U hebt van Mozes toch de wet gekregen, maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u mij te doden? U bent bezeten, riepen de mensen. Wie probeert u dan te doden? Jezus antwoordde: één ding heb ik gedaan en u staat allemaal versteld. Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven. Niet dat die van Mozes komt, ze komt van de aartsvaders. En u besnijdt ook op Sabbat. Als er op Sabbat besneden wordt, omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer ik op Sabbat iemand helemaal gezond maak? Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn. Sommige Jeruzalemmers zeiden: is dat niet de man die ze willen doden? Moet je zien, hij spreekt vrij uit en ze zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders werkelijk tot de overtuiging zijn gekomen dat hij de Messias is? Wanneer de Messias komt, zal niemand weten waar hij vandaan komt, maar van hem weten we wel waar hij vandaan komt. Bij zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk: u kent mij en u weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben niet namens mezelf gekomen. Ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is. En hem kent u niet. Ik ken hem, omdat ik bij hem vandaan kom. En hij heeft mij gezonden. Toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was. Onder het volk waren er velen in hem gaan geloven. Want, zeiden ze, wanneer de Messias komt, zal die niet meer wondertekenen verrichten dan hij heeft gedaan. Toen de Farizeeën hoorden hoe er door de mensen over hem gesproken werd, stuurden zij en de hoge priesters dienaren om hem te arresteren. Jezus zei: ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft. U zult me zoeken, maar me niet vinden. U zult niet kunnen komen waar ik ben. Toen zeiden de Joden tegen elkaar: waar gaat hij dan naartoe dat wij hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven? Wat bedoelde hij dan toen hij zei, u zult me zoeken maar me niet vinden. U zult niet komen waar ik ben. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden, zeiden ze, dit moet wel de profeet zijn. Anderen beweerden, het is de Messias. Maar er werd ook gezegd, de Messias komt toch niet uit Galilea? De schrift zegt toch dat de Messias uit het nageslacht van David komt en uit Bethlehem waar David woonde? Zo ontstond er verdeeldheid in de menigte en sommigen wilden hem grijpen, maar niemand deed hem iets. De dienaren van de hoge priesters en de fariseeën gingen terug. Toen werd hun gevraagd, waarom hebben jullie hem niet meegebracht? Antwoordden ze, nog nooit heeft een mens zo gesproken. Maar de fariseeën zeiden, hebben jullie je ook al laten misleiden? Er is toch geen enkele leider of fariseeën tot geloof in hem gekomen? Alleen de massa die de wet niet kent, vervloekt zijn ze. Maar Nicodemus, die destijds bij Jezus was geweest, iemand uit hun eigen kring zei, onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan. Ze zeiden tegen hem, kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen. Daarop ging iedereen terug naar huis.
In de preek van vanmorgen gaat het over Johannes 7. En dan eigenlijk vooral vers 37. Er staat op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Ik had eigenlijk ook nog over vers 38 willen preken. Het vers wat er achteraan komt. Rivieren van levend water zullen uit zijn binnenste. Zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Ik was daarmee bezig. En dat werd zo'n lange preek dat ik dacht. Nou, dat zal ik jullie vanmorgen niet aandoen. Ik wou het ook niet het eerste gedeelte heel kort houden. Om het allemaal maar te behandelen. We gaan vanmiddag daar wel verder bij stilstaan. Maar wat betekent dat dan? Dat die stromen van levend water uit je binnenste voortvloeien. En het komt ook later in het jaar in het kader van leven uit de bron ook wel naar voren. Dus het zal gaan, gaat nu over zelf leven uit de bron. Daarna zullen we het hebben over samenleven uit de bron. En straks zullen we het ook nog hebben over anderen laten leven uit de bron. En daar hoort dat tweede vers zeker ook bij. Als je dorst hebt, kom dan hierheen om te drinken. Als je dorst hebt, hier is water. Kom. De mensen in de straat van Jeruzalem die dat horen, die valt het amper meer op. Weer zo'n waterverkoper zeker. Weer iemand die met kruikjes water je wat te drinken aanbiedt. Voor een klein beetje geld kan je water krijgen. En mensen hebben best dorst. Want het is een warme dag. Dat is het eerste waar je aan kan denken als je Jezus daar hoort roepen. Als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Als zo'n waterverkoper in de stad. Hè. Wij draaien de kraan open, wij kopen een flesje. We kopen een flesje water, is eigenlijk hetzelfde. En dat doet de Heer Jezus ook. Die staat daar op straat als het ware water te verkopen. Daar kan je aan denken. Dat je verlangt naar God. Zoals je verlangt naar water, dat zongen we ook. O God, mijn God, ik zoek uw hand, ik dorst naar u, ik blijf op u wachten. En Psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was. Hij zat daar in die woestijn, het was heet, hij kreeg dorst. Maar zoals hij naar water verlangde, zo verlangde hij ook naar God. Jezus roept dat, dat van die, dat water drinken op de eerste dag, op de laatste dag, het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest, dat was het grootste feest wat er werd gevierd in Israël. Het bekendste is bij ons het Pesach, maar het Loofhuttenfeest was eigenlijk een veel groter feest, 7 dagen lang. En nog een 8e dag erachteraan woonden mensen in een soort tentjes. Hè. Je bouwde tentjes van palmbladeren en andere takken en zo. En dan ging je dan op het dak van je huis of naast je huis wonen. Dat was een heel gezellig feest, is het ook. En dan dachten ze terug aan de reis door de woestijn naar het beloofde land. Hoe God hen bewaard had. En in die tijd heb je ook vakantie. De eerste dag van het feest en de laatste dag van het feest mag je helemaal niet werken. Dat is een soort sabbat. En de andere dagen van het feest dan mag je wel werken. En wat boodschappen doen en dat soort dingen. Maar verder niet. Niet de bedoeling dat je echt naar je werk gaat. En Joden vieren dat nog steeds. Het Loofhuttenfeest. En je eet allemaal lekkere dingen. Heel veel fruit. Want er is ook genoeg. Het Loofhuttenfeest is namelijk het feest dat je viert aan het eind van de oogst. Dus alle oogst is binnengehaald. Pinkster is het begin van de oogst, de eerstelingen. Maar als alles is binnengehaald, dan via Loofhuttenfeest. Er is van alles meer dan genoeg. En dat kan je bij de tempel ook zien. Want bij de tempel worden enorme offers gebracht. Mozes had van God de opdracht gegeven om door te geven dat ze de eerste dag van het feest moesten er 13 stieren geofferd worden. Dat is een kapitaal. En de tweede dag 12. En dan 11. Net zo tot de 7e dag, dan worden er 7 geofferd. En als je dat bij elkaar optelt, heb je 70 stieren. Dus een enorm aantal. En dan ook nog elke dag volwassen rammen en eenjarige rammen en nog een hoop andere dieren. En bloemoffers, meel zeg maar. En olie en wijnoffers. Want ze hadden heel veel van God gekregen. En dat moest gevierd worden. Ze gaven ook heel veel aan God. Ze waren God dankbaar dat God dat gaf. En in de tijd van de Heer Jezus, weet je uit andere boeken, was er ook nog een ritueel bijgekomen dat mensen uit Jeruzalem afdaalden naar Siloam. Daar was een bron en daar putten ze water. Een grote optocht deden de priesters dat. En dan liepen ze weer omhoog en dan liepen ze met dat water rond het altaar. En dan na 7 keer rondgelopen zijn, plengden ze het water wat ze bij Siloam hadden geput rond het altaar. Een hele optocht van mensen ging dan mee en ze zongen een lied. Een lied wat Jesaja ze geleerd had. Met vreugd, met blijdschap zal ik water putten uit de bronnen van redding. Dat hoort ook bij het Loofhuttenfeest. Ze dankten God voor zijn rijke gaven, voor alles wat hij had gegeven, voor de goede oogst. En ze vertrouwden ook op God voor hun redding. Water putten uit de bronnen van redding. God had redding gegeven. God zou ook in de toekomst redding geven. God had weer een oogst gegeven, noem dat maar gerust een redding. Als bij ons de oogst mislukt, dan maken we ons waarschijnlijk nog niet eens zorgen. Of misschien weten we het niet eens hoe goed het met de oogst gaat. Want dan importeren we wel ergens eten vandaan. Maar in Israël werd het honger als de oogst mislukte. Dus ze hadden letterlijk redding gekregen van God. Ze konden weer een jaar leven. En dan goots dat water rond dat altaar. Dat water van redding. Dat water wat vruchtbaar had gegeven. Dat water wat God had gegeven. En dat beelde dan uit. Nieuw leven. En dat was ook iets waar mensen in de tijd van Jezus steeds meer aan gingen denken. Onder invloed van de profeten. Ook nieuw leven in de zin van opstanding. God was ook degene die definitief op een dag nieuw leven zou geven. En daar moet je ook allemaal aan denken bij dat Loofhuttenfeest. Een groot feest, een soort vakantie. Een soort genieten. Fijn wat God allemaal geeft. En dat water, de bronnen van hel waar het geput wordt. En dan staat Jezus daar en die staat bij de tempel. Die roept mensen als het ware. Ze staat er niet bij dat hij precies bij de tempel staat, maar hij moet daar denk ik ergens in de buurt geweest zijn. We lezen dat hij heeft daar elke keer onderwees, of misschien wel in de tempel. Hij roept als het ware de mensen weg bij dat altaar, waar die 70 stieren zijn geofferd, waar dat water omheen geplengd wordt, waar God geprezen wordt en zegt, maar je moet hier bij mij zijn. Ik ben degene die je echt water geeft. Laat wie dorst heeft, komen bij mij. Ja, wie heeft er eigenlijk dorst. Wie zouden dat nou zijn? Misschien zijn er wel mensen geweest die eerst naar Jezus toe kwamen en zeiden, hé, een waterverkoper. Oh nee, toch niet. Die man heeft kennelijk wat anders en ze liepen door. En er waren ook alvast mensen die kenden Jezus intussen wel, want hij had al vaker staan preken daar in de tempel. En die dachten, oh, dat is Jezus. Ja, die heeft het natuurlijk over een ander soort dorst. Maar die waren te vol van het feest. Hè? Als je feest viert, als je vakantie hebt, dan geniet je. Het is mooi, het leven is goed. God heeft ons veel gegeven. Geweldig. Je voelt helemaal niet zoveel dorst. Je hebt alles al. En er zijn ook mensen die... Die geloven niet dat het bij Jezus vandaan moet komen. De fariseeën hebben een arrestatieteam gestuurd om Jezus te laten arresteren. Het moet nou maar eens afgelopen zijn met die man die staat te preken in de tempel. En de broers van Jezus, die ook op het feest zijn, misschien hebben ze hem ook daar wel weer gezien. Daar begint het hoofdstuk mee, geloofden ook al niet in hem. Die hadden een beetje zitten sarren, lijkt het wel. Maar als je dan zo wat te vertellen hebt, ga dan eens naar Jeruzalem. En laat eens even zien wat je kan. Maar er zijn ook mensen... Die krijgen al luisterend dorst naar Jezus, lijkt het. Wat Jezus staat te zeggen, roept iets bij ze wakker. Dat arrestatieteam van die fariseeën, dat waren gewoon soldaten, stoere mannen. En die trekken erop uit, wij zullen die rabbi wel eens even arresteren. En dan komen ze daar en dan staat Jezus daar te praten en dan zeggen ze, even luisteren. We kunnen hem zo wel arresteren. En ze luisteren daar en ze luisteren daar. En ze krijgen dorst. Ze krijgen verlangen naar wat Jezus daar staat te vertellen. Daar willen ze ook iets van meemaken. En want als ze uiteindelijk terugkomen bij hun opdrachtgevers. Zeggen ze, waar is Jezus nou? Zeggen ze, maar zo heeft nog nooit een man gesproken zoals deze man. Het heeft hen helemaal van de kaart gebracht. Ze gaan met heel andere dingen bezig. En dorst krijg je pas vaak als je... Gaat luisteren naar Jezus. Dorst krijg je pas als je gaat drinken. Gek genoeg, bij water is dat niet zo. Als je een dag niet drinkt, krijg je vanzelf wel dorst. Hoef je niet bang voor te zijn. Maar als je dorst wil krijgen naar God, dat krijgen we de meeste mensen niet vanzelf. Of niemand. En misschien weet je dat nog aan het begin van het seizoen. Heb ik een keer een preek gehad over Efeze. En toen vroeg ik, wat zou je nou heel graag willen? Vroeg ik aan het begin van de dienst. Wat zou je nou ontzettend graag willen? Wat is nou het belangrijkste? Ik heb die preek in verschillende kerken gehouden daarna ook nog. En er waren een paar mensen die zeiden, ik zou heel graag God willen dienen. Dat vind ik heel belangrijk. Maar heel veel mensen denken gelijk, van jullie ook, en de andere kerken ook, aan andere dingen. Want zo zitten wij niet in elkaar. Wij hebben van onszelf helemaal niet zoveel dorst naar God. Die mensen op dat loofhuttenfeest hadden van zichzelf echt niet zoveel dorst naar God. Dat moest... God wakker is roepen. Dan kom je ook verder in de Bijbel tegen. Dat niemand zoekt God. Dat gaat niet vanzelf. Of de Heilige Geest. Staat ook in de Bijbel. Kun je verder oplezen. Die zal de wereld overtuigen van zonde en van oordeel en van schuld. De Heilige Geest moet ons er als het ware aan ontdekken. Dat we God nodig hebben. Dat gaat niet vanzelf. En van onszelf zijn we vaak. Nou ja, ik in elk geval wel. En mensen om me heen ook. Veel drukker. Soms ben je dan drukker met... Nou ja, wat je op vakantie gaat doen. Gaat het nu soms wel weer over. Wat ga jij op vakantie doen? Of hoe het op je werk gaat. Of als je geen werk hebt. Of hoe je kan genieten. Of hoe het met je gezondheid gaat. Of met je kleinkinderen. Nou te zeggen dat je dorst hebt naar God. Ja, soms wel. En als je het hebt, dank de Heer ervoor. Dan heeft Hij dat in je gewekt. Maar dat gaat pas ontstaan als je gaat drinken. Als je gaat drinken van God, dan krijg je pas dorst. En hoe minder je gaat drinken, hoe minder dorst je ook krijgt. Gek genoeg. Echte dorst komt Jezus lessen. Kom bij mij en drink, zegt Jezus. En dat verlangen naar God, dat verlangen naar Jezus, kan soms heel klein beginnen. Het kan ook vaak met iets anders beginnen. Ik heb daar wel eens gesprekken over. Waarom komen mensen nou naar de kerk? Ook bij mijn werk bij de Verre Naaste. Dan ondersteunen we veel missionair werk van kerken. En dan zeggen ze, ja, maar ze komen alleen naar de kerk omdat het een mooie kerk is die neergezet is door met veel geld vanuit Nederland bijvoorbeeld. En daarom komen mensen naar de kerk. Ze komen niet naar de kerk voor God. Of mensen komen naar de kerk omdat ze hopen daar wat te krijgen. En in Nederland zijn we steeds meer bezig als kerken om te proberen een warme en gastvrije gemeenschap te zijn. En dan zeggen mensen, ja maar mensen komen alleen maar naar de kerk omdat het daar gezellig is. Of omdat het daar warm is of omdat het daar fijn is. Nou, ik denk dan altijd, het maakt niet zoveel uit waarom mensen naar de kerk komen. Er komen zelden mensen in eerste instantie naar de kerk voor de goede reden. Ik heb het geloof ik één keer meegemaakt dat iemand die God niet kende naar de kerk kwam en zei, ik wil naar de kerk want ik zoek Jezus. Maar de meeste mensen komen naar de kerk... Nou ja, omdat hun vader en moeder ook gingen, omdat het erbij hoort, omdat ze een leuke meisje of jongen hebben leren kennen die ook naar de kerk gaat. Omdat het ze wel bijzonder lijkt, omdat ze eenzaam zijn, omdat ze zulke aardige mensen zijn tegengekomen. En tegelijk heeft dat ook wel iets met die dorst te maken. De dorst naar aandacht. De dorst naar zorg. De dorst naar veiligheid. De dorst naar eerlijkheid. Als je de Bijbel goed leest, als je God leert kennen, dan kun je zeggen dat is uiteindelijk allemaal dorst naar God. Want God is de bron van het leven. En in Hem kun je pas echt vervulling vinden van de dorst naar veiligheid. De dorst naar intimiteit. De dorst naar warmte. De dorst naar echt leven. Maar U, Heer, is de levensbron. U geeft het leven in al die dingen. Wie dorst heeft, kom maar bij mij. Dorst naar God, maar zelfs als je dorst hebt naar heel veel van die andere dingen, heel veel andere dingen mist, kom maar naar Jezus. Kom maar bij mij. Dat betekent ook dat je de dorst niet weg moet stoppen, niet moet verdoven. Want je kunt, elk mens heeft wel verlangen, dat houdt ons op de been misschien ook wel. Als we tevreden zijn, dan gaan we stilzitten en dan gebeurt er misschien ook niet zoveel meer op een gegeven moment. Maar heel veel mensen hebben verlangens, alleen je kunt die verlangens kun je van alles mee doen. Je kunt je dorst stillen bij Jezus, maar dan krijg je misschien ook alweer meer dorst. Want ik zei, als je gaat drinken krijg je nog meer dorst en nog meer. En je kunt je dorst ook stillen met allerlei andere dingen. Met de televisie, met je vakantie, met je relaties, met gezelligheid. Dan kan je proberen daar al je verlangens mee te vullen. Ik voel me eenzaam, dan zoek ik snel veel vrienden op. Ik heb het gevoel dat ik iets mis in mijn leven, dan moet ik meer gaan doen. En al die dingen geeft God ook, maar zoek ze niet los van Hem. En als er soms een knagend gevoel is of het gevoel dat je iets mist, stop dat maar niet gelijk weg. Maar zoek het bij God. Wie dorst heeft, kom bij mij. Nou, andersom is ook waar. Mensen die geen dorst hebben. Mensen zeggen, nou, ik ben volmaakt tevreden en het leven is wel goed. Misschien niet voor iedereen, maar voor mij wel. En die alles wat eraan verlangen en gemis is toedekken in hun leven. En wat de fariseeën lijken te doen. Ze hebben mooie religieuze rituelen. Ze kennen de wet, ze weten hoe het zit. En ze zien Jezus niet meer. Ze hebben helemaal geen dorst meer naar Hem. En Jezus zegt ergens anders in het evangelie, ik ben alleen maar gekomen voor mensen die dorst hebben. Voor mensen die ziek zijn, die wil ik genezing brengen. Voor mensen die zondig zijn, die wil ik gerechtigheid brengen. Maar voor mensen die al gezond zijn en mensen die al rechtvaardig zijn, daar kan ik niks voor betekenen. Stop je verlangens naar God, naar eerlijkheid, naar veiligheid, niet weg. Verdoof ze niet, maar ga ermee naar Jezus. Kom bij mij en drink, zegt Jezus. Kom bij mij en drink. Nou, hoe doe je dat dan? Bij Jezus komen. Dat is opvallend dit verhaal. Hè? Heel veel mensen komen helemaal niet bij Jezus. Johannes 7, dan moet ik maar even heel laten lezen, staat vol met discussies over Jezus. Sommigen zeiden dat hij goed was, anderen zeiden dat hij een misleider was. De broers hebben iets over Jezus te zeggen, de fariseeën iets over Jezus te zeggen. Ja, is het hem nou wel, want hij komt uit Galilea, daar kan niet een goed iemand vandaan komen. Of we weten waar hij vandaan komt, dan kan hij het ook niet zijn. Er wordt heel veel over Jezus gepraat. Dat is niet bij Jezus komen. In de kerk praten we ook heel veel over God en over de Bijbel en over de kerk. En dat is niet hetzelfde als bij Jezus komen, als bij God komen. We kunnen daar heel lang over praten. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt, kom zelf bij mij. Dan vind ik het zo prachtig op de avondmaal vieren. En dat je dan ook komt. Dan moet je naar voren. Met je hele hebben en houden, dan loop je naar voren. Nou, je moet zelf bij Jezus komen. Het is niet genoeg om het alleen maar aan te horen. En daar is je gedachten over te laten gaan. En daar is ook met elkaar over van gedachten te wisselen. En een goed geestelijk gesprek te hebben. Of dat het al is dan. Nee, je moet zelf komen. Dat maakt het natuurlijk ook wel lastig, want wat is dat dan? Hè? Die mensen in die tijd, die konden daadwerkelijk naar Jezus toestappen en zeggen, ik ben hier, Heer, ik kom bij u. Of ze konden op een afstandje staan kijken en denken, nou, zou dat nou wel of zou het nou niet de Messias zijn? En daar is met elkaar een goed gesprek over hebben en over discussiëren en zeggen, ja, misschien zouden we wel eens naar hem toe moeten gaan. Daar kan je heel lang mee bezig blijven. Maar Jezus zegt, nee, kom. Maar komen heeft denk ik in elk geval te maken met dat je met je hele hebben en houden zoals je zelf bent, naar Jezus toe gaat en Nou, de meest eenvoudige vorm is dat denk ik bidden. En of je dan naar Jezus, tot Jezus bidt of tot de Vader bidt of tot de Heilige Geest. Als je de Bijbel leest lijkt dat niet eens zo heel veel uit te maken. Jezus wordt in het Nieuwe Testament heel vaak in de brieven de Heer genoemd. Dus dezelfde manier waarmee God wordt aangeduid. En soms kun je zelfs afvragen, in sommige teksten gaat het hier nou over God of over Jezus? Kennelijk maakt dat niet zoveel meer uit. Maar kom naar Jezus toe. Dus niet alleen praten over hem, denken over hem, luister naar zijn woorden, maar kom zelf. Zoals je bent. Kom zelf zoals je bent. Ik denk dat we, laat ik voor mezelf spreken, dat ik dat vaak nogal lastig vind. We kunnen heel veel praten over de Bijbel, we weten heel veel van God. En zo gaat een Bijbelstudie soms ook, je wisselt met elkaar allerlei mooie gedachten uit over God en zegt, ja, zo is God. Maar kom je dan zelf ook? Want in mijzelf zitten hele andere dingen, dat weet God ook wel. In mijzelf zit lang niet altijd blijdschap over wie God is, maar er zit ook twijfel. Zou het wel waar zijn? Of er zit angst in. Als ik naar Jezus kom, vraagt hij dan straks niet iets van mij wat ik helemaal niet wil? Of er zit ook boosheid in. Maar Heere God, als u dan alles in uw hand heeft en als u dan zo voor het leven zou zorgen, waarom merk ik daar dan soms zo weinig van? En waarom is het leven dan soms nog zo lastig? En er zit verdriet in. Wat lijkt u nog ver weg en wat klopt er allemaal niet in mijn leven? En je zegt, kom jij bij mij. Ze horen al die dingen bij. Dat is niet iets wat we even tussen haakjes moeten zetten. Als we met God omgaan. Zo van, ja, dat zijn, bij God gaat het alleen maar over heilige en vrome en mooie gedachten en woorden. Nee, juist niet. Jezus zegt, kom jij bij mij. Juist met al die zonde, die negativiteit, die moeite, die pijn, die verdriet, angst, boosheid, twijfel. Kom jij bij mij. God wil niet dat we maar mooie woorden tegen hem zeggen en mooie gedachten met hem uitwisselen. En God wil ons. Want je wordt ook uitgenodigd bij Jezus. Kom jij bij mij en drink. En Jezus is niet iemand die een glaasje water aanbiedt en zegt, kan ik wat voor je betekenen? Jezus is iemand die zichzelf aanbiedt en zegt, mag ik voor je sterven? Hij wil je niet ergens bij helpen wat een beetje moeilijk is in je leven. Hij wil je helemaal redden zoals je bent en je helemaal veranderen zodat je wordt wie je mag zijn voor hem. En daar wil je zichzelf helemaal voor geven. Kom bij mij, helemaal met wie je bent en drink maar bij mij. Ik geef mij voor jou. Nou, hoe doe je dat dan bij Jezus komen? En toen we op catechisatie hierover praatten, toen zeiden ze, ja, kunt u ons dan ook wat tips en tricks geven? Hoe doe je dat dan bij Jezus komen? Ja, eigenlijk is het verhaal niet zo erg ingewikkeld. Het heeft vooral te maken met waar ik het nu over heb. Gewoon bidden. En dan niet bidden om een lijstje af te lopen wat je nou eenmaal moet zeggen. Maar gewoon bidden zoals je bent. Gewoon maar bij God komen en zeggen, God, dit heb ik vandaag meegemaakt. En het was waardeloos, het was fantastisch. En dit is hoe ik me daarbij voel. En misschien vindt u dat wel helemaal verkeerd, maar het is wel zo. Daar begint het bij. En dan kan je dan vervolgens, kan je daar elkaar bij helpen. Je kan daar voor jezelf afspraken over maken. Ik doe dat elke dag een keer, aan het eind van de dag of aan het begin van de dag. Misschien doe ik dat samen met anderen. Maar de belangrijkste is dat. Naar God komen zoals je bent. En dan gebeurt dat andere ook wel. Dan hoeven wij niet de oplossing te geven. Als ik bij God kom en bid en zeg, Heere God, ik weet het even niet meer. Hoef ik niet daarna een Bijbeltekst te bedenken om tegen mezelf te zeggen, maar het is toch goed of zo. Dat doet God dan ook wel. Dan komen die stromen van levend water vanzelf wel. Die laat God dan wel stromen. Wie dorst heeft, kom bij Jezus en drink. Kom bij hem en luister naar hem. Ik bedoel daar helemaal niks vaags of zweverigs mee, luister naar hem. Nee, lees maar gewoon de Bijbel. Dan kom je de woorden van Jezus tegen. Dan kan je letterlijk lezen wat hij heeft gezegd, hele lange tijd geleden. Maar die woorden gelden vandaag nog steeds. Kom bij hem en leef van hem. Amen.